Het kan bij wijze van spreken morgen gebeuren, want de machtselite is natuurlijk door die sancties van Europa heel erg geraakt. Kijk, dat de middenklasse in Moskou eronder te lijden heeft en gehalveerd zijn salaris, dat kan het Kremlin niet schelen. Maar al die ministers en hoge politiefunctionarissen, zeg maar die mannen die verantwoordelijk zijn voor de diefstal van het geld van Browder, dat soort types zijn wel degelijk geraakt door die sancties. En dat zijn mensen die miljarden op de bank hebben staan, van wie we vaak niet eens weten hoe ze eruit zien. Dat zijn de mensen die de Poetin de tijd hebben verdeeld onder Poetin in de beginjaren. De een heeft de spoorwegen, de ander heeft grote delen van staatsenergiebedrijf Gazprom en noem maar op. En die mensen verliezen hun geld.
Hebben die hun geld niet al lang naar het buitenland gesluist?
Ja, maar ik denk dat ze mogen er niet meer bij. Want ze mogen het land, ze mogen de EU niet meer in als gevolg van de sancties. Dus die hebben grote problemen. En het volgende stadium is misschien wel dat het geld bevroren wordt. Of dat de Zwitsers het bankgeheim opheffen. En dat je daarbij kunt. En het merkwaardige is natuurlijk, kijk, als Poetin verdwijnt, wie komt er dan? En er wordt vaak gezegd, Poetin heeft zelf gezegd, als ik weg ben wordt het alleen nog maar erger. Maar het kan natuurlijk ook dat uit dat entourage van Poetin iemand naar voren wordt geschoven, die weer zoete broodjes gaat bakken met het Westen, die denkt, nou ja, dan maar ons terugtrekken uit Oekraïne. En ons aan de afspraken houden. Want de Russen weten natuurlijk deksels goed dat niet de NAVO hun vijand is, maar dat China dat is. En dat is natuurlijk, daar zijn ze zich daar in de top wel terdege van bewust. Er wordt nu een vijandbeeld gecreëerd.
Ja,
dat,
voor China zijn ze veel banger.
Ik denk het wel. En de Chinezen, je ziet ook als je in het verre oosten van Rusland komt, daar wemelt het van de Chinezen, die nemen de boel daarover. Dus ik denk, vroeger werd altijd gedacht, de Chinezen die zullen dat niet doen, hebben geen territoriale ambities. Maar het zou me niet verbazen als het wel gebeurt. Dus Poetin, een paleisrevolutie. Het kan morgen zijn, maar het kan ook nog een paar jaar duren. En je ziet wel dat die spanning tussen het Westen en Rusland met het uur oploopt.
En daarmee de positie van Poetin toch ondergraafd?
Het volk zal achter hem gaan zijn, want wat ik al vertelde, ja. Men denkt dat Amerika op het punt staat Rusland binnen te vallen. Maar ik denk dat binnen die machtselite, en ik had in Rusland een bron, en dat was iemand die een hoge functie binnen de regering had. En die heeft mij gezegd, van die 200 ministers die er zijn, zijn er 195 tegen dit huidige Oekraïne-beleid van Rusland. Maar ja, dat zijn de ministers die niet kunnen bogen op de steun van het leger, de politie en de veiligheidsdiensten. En die mensen zijn op dit moment oppermachtig. En het zijn er 4 à 5, zoals ik al zei. Dus zolang die Poetin steunen, ja, zit Poetin goed.
Ja, en die ministers die er tegen zijn, zijn wel ministers die zichzelf ook misschien tegen wil en dank, maar die dan financieel niet slecht zijn afgekomen.
Nee, maar dat is natuurlijk traditie in Rusland. Dat zag je onder de tsaar ook al. Een minister onder de tsaar was ook vaak binnen de kortst mogelijke tijd miljonair. Het was eigenlijk een beetje het feodale stelsel. Ja. Jij kreeg een taak, een ambt, en daar mocht je je in verrijken als je maar zorgde dat de staat ook een bepaald deel daarvan kreeg. Dus dat is iets wat Russen zelf helemaal niet zo erg vinden. Dat hoort erbij. Zo gaat het daar al 1000 jaar.
Ik zag in dat boek van Browder, die noemt onder andere het feit dat de oppositie altijd met Poetin meestemt. Dat Rusland in de top 3 van corrupte landen staat. En dat alle ministers en parlementariërs tenminste multimiljonair zijn. Ja. Overdreven?
Nou ja, kijk, je hebt het over de oppositie. Maar de oppositie is natuurlijk de parlementaire oppositie. En onder Poetin is de echte oppositie op een hele slinkse wijze het parlement uitgewerkt. Door de kiesdrempel te verhogen en allerlei andere maatregelen te nemen. Dus het zijn allemaal een soort rare neppartijtjes. Vaak geleid door volslagen idiote types. En er zat één partij in het parlement, of dan zit nog Spravedlivaya Rossiya, rechtvaardig Rusland. En die heeft zich, daar heeft de leider zich wel degelijk tot een oppositieleider in de oppositieleider omgetoverd. Maar ja, geen enkele macht. Dus dat is maar klein, maar ook om te laten zien, er zit wel oppositie. Ze stemmen mee. En de spindokter van Poetin, Surkov, die ook achter de hele Oekraïne-operatie schijnt te zitten, die is wel eens door mijn collega Ben Judah van persbureau Reuters, die een prachtig boek Federal Empire over Rusland heeft geschreven, geportretteerd. Die zit achter een bureau met allemaal telefoons met alle fracties in het parlement. En die kan dan even gauw bellen van, er komt een wet aan, meestemmen. Of jij tegenstemmen. Dus die zit als een soort puppet master. Dus spin in het web alles te regelen van hoe iedere parlementariër afzonderlijk moet stemmen. Ja, zo werkt het parlement. Het is natuurlijk geen democratie. Veel van mijn collega's in Moskou zeiden altijd, ze spelen democratietje om ons in het Westen een plezier te doen. Ja. Dat ze zo graag met ons willen meedoen.
Ergert het jou als je ziet hoe mijn woord, naïef het Westen met Poetin omgaat?
Ja, ik snap het ook, want we hebben natuurlijk enorme handelsbelangen in Rusland. En Nederland en Duitsland zijn de grootste investeerders. En je ziet waardoor we het doen, maar je ziet ook wat er van komt. Je ziet nu dat we, de Engelse, het Hogerhuis heeft een paar dagen geleden gezegd dat ze slaapwandelend in de Russische fuik zijn getrapt. Dat ze heel veel dingen niet hebben willen zien. En dan zeggen ze, die lords er natuurlijk niet bij, dat een aantal van hen toch op de loonlijst van Gazprom, het energiebedrijf in Rusland, staat. Wat natuurlijk ook waar is. Maar we zijn natuurlijk heel erg stom geweest. Want je had dit kunnen zien aankomen. Je had niet hoeven rekenen dat toen Poetin president werd in 2000... dat het democratiseringsproces, dat met alle kritiek die je erop kunt uitoefenen, onder Yeltsin in gang is gezet, dat dat zich verder zou kunnen ontwikkelen. Je krijgt mensen die denken in een strak geleide politiestaat. KGB'ers die de baas zijn geworden. Nou ja, we zien nu wat er van komt.